Hebreeën 17, 40, 57. Deskundig op verschillende gebieden van magie, etc. heeft zich in de sferen ontwikkeld tot een soort filosoof over krachten en dergelijke. Want het is heel erg moeilijk om precies te zeggen wat hij nu gaat vertellen. En dat betekent dat ik althans voor dit eerste gedeelte voor een groot gedeelte op eigen kracht verder zal doen. Nu vind ik zelf die hele geschiedenis van magie en dergelijke altijd erg interessant. En wordt vooral getroffen door die eigenaardige manier waarop men zegt dat identieke waarden betekenen dat er gelijke gebeurtenissen zullen zijn. Het is iets wat we overal aantreffen tot in de astrologie toe. Het is natuurlijk begrijpelijk vanuit een primitief standpunt dat je zegt wanneer er hier iets gebeurt, dan moet daar elders waar een vergelijkbare waarde aanwezig is ook iets gebeuren. Het is gewoon de wet van evenwicht omgezet in een poging tot manipulatie van oorzaak en gevolg. Maar het meest interessante bij dit alles is eigenlijk de kwestie dat niemand weet waarom. Er zijn ontzettend veel stellingen en leerstelligheden over verkondigd. Maar ze komen er allemaal op neer dat het nu eenmaal zo is en dat je dus maar moet accepteren. Ik voor mij, ik voel daar niet zo heel veel voor. En ik denk dan ook eerder in termen van procedures. Hoe is het mogelijk? Kijk, wanneer iemand bezig is met een evocatie, dan kan ik mij voorstellen wat er gebeurt. Je schept bepaalde uitstralingen, je moduleert die door je gedachten. Je schept verder stoffelijke omstandigheden die gunstig zijn. Reukwerken, bepaalde aromatische lampen of kaarsen, tekeningen ook, symbolen dus, die nog eens een begrip versterken. En op deze manier kun je dan wel doordringen tot persoonlijkheden die in een andere wereld leven. Ik weet zo langzamerhand uit ervaring dat dat inderdaad mogelijk is. Maar hier heb ik in ieder geval nog het begin van de kracht op aarde. Op het ogenblik dat ik met magie bezig ben, dan schep ik wel situaties, maar de gevolgen zijn niet vergelijkbaar. Om een heel simpel voorbeeld te geven, wanneer ik een model maak, een soort maquette van een bepaald terrein, en ik ga er met een gietertje water over gieten, dan moet het daar gaan regenen. En dat zou dan, als je de verhouding in acht neemt, een ontzettende stortvloed moeten worden. Maar dat is het nou juist weer niet. Wanneer het regent, is het een regen die beheersbaar is. En dat is natuurlijk krankzinnig. Ik ben erachter gekomen dat hier krachten en vooral niveaus van kracht een grote rol spelen. Kijk, wat je doet bij magie is volgens mij in de eerste plaats het opbouwen van een astrale figuur. Het hoeft dus geen mens of een gestalte te zijn. Het kan net zo goed een tijdelijke scène zijn van een of andere stad of van een stuk land. Nu is de materie die bestaat in het astraal inderdaad onderhevig aan de invloed van gedachtekracht en van concentratie. Denk ik dus regen daarbij, en beeld ik dat uit, dan regent het inderdaad in dat astrale gebied. Maar dat astrale gebied, wanneer het juist is opgebouwd, is zo vergelijkbaar met de eigen uitstraling van het werkelijke gebied, dat het aangetrokken wordt als het ware door zijn tweeling, want het heeft geen zelfstandig bestaan, maar daar is wel een zelfstandig bestaan, waardoor het dus zichzelf kan continueren. En dat is ook een eigenschap van alle schillen in de astrale sfeer. Het komt daar dus aan, maar het voegt aan het beeld van het landschap het begrip regen toe. Zodra er nu atmosferisch een mogelijkheid is tot regen, zullen de wolken en alles wat er verder in de omgeving van invloed kan zijn, meewerken tot het creëren van het beeld, het landschap onder regen. Ik ben zo vrij geweest om dat enkele malen na te gaan, onder andere bij Afrikaanse regenmagie. Een Zuid-Amerikaanse regenmagier heb ik gevolgd. En ik heb zelfs iemand gevolgd die in Nepal woont op het ogenblik. Al deze mensen houden zich dus met deze, zeg maar, meteorologische magie bezig. En het blijkt mij inderdaad dat in ieder geval zeker is dat bij elke bezwering of dans die ze uitvoeren, daardoor een replica wordt opgebouwd in de astrale sfeer van het land, het gebied dus, waarmee ze bezig zijn. In de tweede plaats blijkt dat hun concentratie op een bepaald gebeuren in die astrale sfeer het gebeuren verwezenlijkt. Maar ik ben er ook van overtuigd dat deze magie niet te allen tijden zal en kan werken. Want de gelijkenis met het astrale beeld is alleen dan haalbaar wanneer er stoffelijke omstandigheden zijn waardoor die vergelijkbaarheid tot stand komt. Dus de werk is kuverveel, dan zegt u wat. Ja. Ik ben daarnaast natuurlijk ook nog eens even gaan kijken naar de beïnvloeding van mensen. Dat is zeer interessant. En hier zie je dan dat de magier via bepaalde schema's, zegels, spreken of gebaren eigenlijk in het lichaam van een medemens veranderingen tot stand kan brengen. Ook dit werkt, zij het niet feilloos. Ik ben toen nagegaan op mijn manier wat er gebeurde. En het eerste wat mij opviel was dat wat geproduceerd is hier door de magier eigenlijk geen direct replica is. Er is geen directe weerkaatste afbeelding, maar er is sprake van een beeld vooral van de uitstraling. Je zou het kunnen zeggen, de aura en de levensstromen worden als het ware uitgebeeld. Wanneer deze geladen zijn, keren ze terug tot de persoon in kwestie, de patiënt. En de daarin geïnjecteerde afwijking van het origineel moet door het origineel verwerkt worden. Dat wil zeggen dat een onevenwichtigheid die bestaat gecompenseerd kan worden door een andere onevenwichtigheid in levensstroom of straling, dus zeer sterk te benadrukken. De manier waarop dat gebeurt via zegels blijkt in feite identiek te zijn, alleen is hier het zegel de drager van een uitstraling, die weer vergelijkbaar is met hetgeen ik al heb gesteld, replica dus, van de patiënt met de daarin voorkomende afwijkingen. Dat is erg interessant. En wanneer je zo bezig bent, dan ga je ook realiseren dat er krachten zijn die daarbij een rol moeten spelen. Kun je spreken van goddelijke kracht, de kracht van de geest, je kunt het een naam geven. Maar wanneer je het praktisch nagaat, dan kom je eigenlijk op een terrein van ongevormde kracht. Je zou het menselijk zeggen een potentiaal. Kracht die evenwichtig is, die aanwezig is en die eigenlijk niet tot uiting pleegt te komen. Maar wanneer ik bezig ben met die magie, dan is mijn onbewuste of bewuste beeld van die kracht altijd verbonden met hetgeen ik doe. Daardoor verstoor ik het evenwicht in het totaal van de rustende kracht en breng een werking tot stand die zo lang zal duren tot het evenwicht in die kracht is herontstaan. En dat klopt nu weer aardig met een paar stelregeltjes van onder andere de Tibetaanse magiërs, die zeggen dat je dus magisch maar een bepaalde hoeveelheid dingen mag doen. En daarna moet je rusten. Dat is niet voor henzelf, hè. Maar iemand die die krachten aanspreekt en verstoort, die kan dat één keer doen en het herstelt zich snel. Doe je het twee keer, drie keer, vier keer achter elkaar, dan zijn er zoveel storingen dat er onverwachte nevengevolgen ontstaan. Want hoe groter de verstoring is, hoe groter elders de verandering moet zijn, wil het evenwicht hersteld worden. Alweer de wet van evenwicht die eigenlijk meespreekt. De situatie van de goddelijke kracht en zo, ik moet eerlijk herkennen, dat ontgaat me een beetje. Ik weet dat er een God is. Ik weet niet hoe hij is, ik weet niet wie hij is of wat hij is. Ik weet alleen dat er iets is en dat ik dat iets God noem. Dat iets dat schijnt de bron te zijn, onder meer van die rustende kracht, waarover ik spreek en veel andere dingen. Bewijzen kan ik dat niet en ik geloof niet dat het zin heeft om dat te proberen. Maar wanneer je spreekt over de kracht van God, dan heb je het helemaal niet over een kracht die door een persoonlijkheid en een persoonlijke wil wordt gestuurd. Je hebt te maken met een altijd aanwezige kracht plus een verstoring van evenwicht. De wijze waarop het evenwicht verstoord wordt, is wel belangrijk voor de uitwerking die ontstaat. Maar of dit nu gebeurt via het ene formulier of het andere, schijnt mij heel weinig verschil uit te maken. De essentie van die kracht ontleden blijkt ook al erg moeilijk. Wanneer je namelijk op aarde met kracht te maken hebt, dan is ergens er altijd een straling bij betrokken. Spijt me dat ik het zeg moet, maar het is zo. Het is voortdurend een contact plus overdracht van, zeg maar, beweging of energie, hoe je het noemen wil, van het ene kleinste deel aan het andere. In die rustende wereld is dat nu net niet aanwezig. Dus wanneer die werkelijke kracht komt, die in zichzelf perfect evenwicht is, kun je niet zeggen dat is materie die in rust is. Het is iets anders. En dan kun je proberen om te formuleren of te definiëren. Je kunt gaan spreken zoals sommigen bij ons doen over velden. Je kunt spreken over een sfeer van energie. Maar daarmee heb je niets gezegd over het werkelijke wezen. Volgens mij is het wezen van deze potentiële energie even min te bepalen als het wezen van God. Het is er. Hoe het precies werkt, weet ik niet. En dan wordt het voor mij natuurlijk interessant. Wanneer ik te maken krijg met iemand die op aarde zich met deze dingen heeft bezig gehouden, en die later een andere richting is uitgegaan. Dat moet een reden hebben. Kijk, wanneer ik een magier zou zijn en ik zou daar redelijk succes mee hebben geboekt, zoals deze entiteit kennelijk heeft gedaan tijdens zijn leven, dan komt voor mij toch altijd ook weer de vraag op reizen, maar waarom verander je dan? Kennelijk ga je met magie maar tot een bepaald niveau en dan breekt de mogelijkheid af. Dan komt er een ogenblik dat je zegt, nu kan ik niet verder meer. Ik heb misschien wel macht, maar ik heb geen begrip van de wijze waarop ze ontstaan. Deze gastspreker is filosoof geworden. Maar ja, filosoof is ook maar een aanduiding. Laten we zeggen, een denker die probeert uit het geheel van de bekende feiten het onbekende zo te benaderen dat het kenbaar gaat worden. Wanneer hij meent dat je dus met het denken, met het samenvoegen van ervaringen, plus stellingen, kunt komen tot een waar begrip, dan moet dat hand en voet hebben. Want iemand die praktisch zoveel mogelijkheden heeft bezeten, die kan volgens mij niet eenvoudig maar zeggen, ik heb er genoeg van en ik ga met wat anders beginnen. Trouwens, die indruk maakt je ook niet wanneer je contact met hem hebt. Nee, hij moet wel degelijk een reden hebben gehad daarvoor. Misschien, maar nu ben ik zeer sterk aan het speculeren. Misschien is datgene wat wij in de geest nog altijd denken noemen, eveneens een verschijnsel van diezelfde kracht waarover ik spreek. Die potentiële kracht, die rustende kracht. Wanneer dat het geval is, dan zou je door in het denken op een bepaalde hoogte en evenwicht te bereiken, een harmonie met die kracht en haar mogelijkheden kunnen verwerven. Dat zal dan waarschijnlijk een soort mystieke beleving zijn. Ik neem niet aan dat je het kunt omschrijven. men kunt beleven. En uit die beleving kun je dan volgens mij ook komen tot nieuwe proceduren als het nodig is. Dan kun je zeggen, zo werk ik beter. Maar aan de andere kant kun je waarschijnlijk even goed denken, ja, maar die kracht heeft misschien al bepaalde eigenschappen. Van deze gastspreker kreeg ik de indruk dat hij de eigenschappen van die kracht kent, maar dat ze niet omschrijfbaar zijn. Ik kreeg verder de indruk dat hij deze kracht niet beschouwt als volledig rusten. Het schijnt dat die rust, die evenwichtigheid wel voor ons bestaat, maar dat het in zichzelf toch weer een voortdurende beweging of verandering is. En dan vraag je af, hoe kan het wanneer het buiten toe hetzelfde blijft? Een geest die in zichzelf denkt, dus gedachten niet uitzendt, blijft voor de buitenwereld steeds dezelfde. Ook wanneer in hemzelf voortdurende wisselingen in denkbeeld en bewustzijn ontstaan. En dan is het misschien heel stoutmoedig om te zeggen dat die kracht zoiets is als de hersens van God. Maar het zou mogelijk zijn, wanneer wij denken en we komen tot uiting van gedachten, dan is er altijd buiten ons iets noodzakelijk waardoor die uiting op een of andere manier aan de gang wordt gebracht. Er zijn natuurlijk wel mensen die alleen zitten te praten hoor, in zichzelf. Maar heel vaak zijn het alleen mensen die zichzelf niet geloven en zichzelf proberen te overtuigen. Dus de meeste mensen zullen alleen spreken wanneer er een reden toe is. Dat wil zeggen, iets of iemand voor hen belangrijk genoeg is om wat in hen bestaat naar buiten te brengen. Ik dacht dat de magie en die hele procedure die erbij hoort, hier de functie heeft van een soort luisteraar, een zeer selectieve luisteraar. In zichzelf werkt de kracht, zij bevat allerhand dingen, maar alleen wanneer er een luisteraar is, ontstaat er de behoefte om te uiten. En dan is de uiting, zoals begrijpelijk, op de luisteraar gericht. Dus dan is het niet te verwachten. Ik probeer het eenvoudig te houden, ook niet altijd even makkelijk. Wanneer ik van daaruit verder ga, ja, dan zeg ik, kracht is natuurlijk ook iets wat wij kennen in vele verschijningsvormen. Denk maar eens aan de Heer der Stralen, denk aan de Heer van Wijsheid, de Heer van Plot ook, en nog een paar. Allemaal factoren waarin we een bepaalde werking, een bepaalde kracht zien. Hoe komt die tot stand? Wanneer we spreken over heren, dan geven we een entiteit, een persoonlijkheid aan voor iets waarvan de bron niet kent. We kunnen dus niet naar een heer van wijsheid toe gaan en zeggen, het spijt me heer, u bent wel heer van wijsheid, maar wat u naar buiten brengt lijkt mij gewijs. Dat kun je gewoon niet doen, want er is geen persoonlijkheid als zodanig die aanspreekbaar is. Maar er is wel een invloed die wij ervaren als een van de stralen van wijsheid. Nu blijkt dat elke straal, nou, de heer van de kleuren zeg maar, de zeven stralen, betrekking heeft op een bepaalde ontwikkeling, een bepaalde mentaliteit als het ware op aarde. En dat ook alles wat in diezelfde richting van bewustwording en ontwikkeling zich in de sfeer bevindt, in die invloed valt. Waarom moet ik nu aannemen dat die invloed bewust van bovenaf wordt geschaamd? Mag ik misschien aannemen dat het rustend geheel van kracht wordt verstoord door de aanwezigheid van een bepaalde ja, karakteristiek in mensen, geesten, die zoeken en die dat doen volgens een bepaald beeld, voor een bepaalde waarde. Hun zoeken, hun bestaan geeft een uiting. Die uiting is de oorzaak dat de eeuwige kracht eraan beantwoordt. Ik weet dat ik daarmee iets wegneem van de bovennatuurlijke machten die ons allen regeren. En misschien is dat een onrecht, ik zeg het is speculatief, maar Waarom moeten we nou altijd aannemen dat het van bovenaf komt? Een vriend van mij te citeren, wanneer je gelooft dat alle zegen van boven komt, moet je blij zijn dat de koeien niet vliegen. Ik heb zo het gevoel dat wij altijd denken dat alles van boven komt, omdat het ons ergens vrij maakt uit de noodzaak om onszelf op te stellen als medeveroorzakers van alles. Dat zou volgens mij inderdaad de verklaring kunnen zijn voor de manier waarop vele personen en entiteiten ook nu steeds nog zeggen: ja, maar dit is de Heer van mijn straal. Dat is de Heer van wijsheid. Dat is de straal of de Heer van het lot. Ik zeg: nee, dat kan ik niet aanvaarden, want dan moet die Heer als persoonlijkheid kenbaar zijn. En deze is dit uitdrukkelijk niet. Zomin als je in het weerlicht Turk kunt zien en in de donder zijn wagen voorbij ziet gaan of zijn strijdhamer ziet vliegen. Het is een beeld dat je kunt creëren natuurlijk, maar dat beeld, dat is een fantastisch beeld dat bestaat vanwege het verschijnsel. De persoonlijkheden die men toekent aan deze heren zijn volgens mij op precies gelijke wijze veroorzaakt. Er komt een ogenblik dat je met het niet, met het onverklaarbare geen genoegen kunt nemen en dan stel je een persoonlijkheid niet. Aangenomen dat hetgeen ik tot nu toe heb gezegd juist is, is de mens mede de bron van het gebeuren. Is het de mens die de krachten stimuleert, waardoor hij op zijn beurt een ontwikkeling ondergaat? Het is een oorzaak en gevolgswerking, waarbij de eerste oorzaak waarschijnlijk ligt bij degene die de kracht heeft voortgebracht. Maar de tweede oorzaak ligt dan bij ons. Dan worden veel dingen voor mij veel begrijpelijker. Ik heb vroeger altijd gedacht bijvoorbeeld dat de geschiedenis van Kain en Abel, dat gewoon maar een verhaaltje was. Ja, neemt u me niet kwalijk, de rechtgelovigen zullen zeggen, het is de openbaring van Gods schepping, maar mijn genadige schepping in dit geval. Maar wanneer we Kain en Abel nu zien dat de tegenstellingen die in de mens bestaan, wanneer we aan de ene kant zien als degene die probeert de vrede, de harmonie van de kracht voor zichzelf te winnen, en anders zien als degene die zichzelf tot kracht wil maken, dan hebben we eigenlijk factoren die elke mens bezit, die elke mens in tweeën verdelen, als ik het zo eens mag zeggen. En dan wordt het veel duidelijker waarom wij aan de ene kant krachten wekken en aan de andere kant ons daartegen verzetten. Zouden we beseffen dat we zelf die kracht wekken en beheersen, dan zou het verzet niet meer noodzakelijk zijn. Het zijn denkbeelden die ik voor een deel al eerder gekoesterd heb. Het zijn ook denkbeelden die ongetwijfeld nieuw leven hebben gekregen door mijn ontmoeting met de gastspreker van vanavond. Ik denk dat het probleem, zoals ik het u stel, ver ligt buiten het bereik van hetgeen hij gaat zeggen. En dat bedoel ik zeker niet naar boven toe. Er moet een ogenblik komen dat de zekerheden, ook zonder al die personen, zo groot worden in jezelf, dat je niet meer uit kunt drukken, zonder gelijkenis zeker niet, wat er eigenlijk is en wat je eigenlijk beweert. Ik denk dat onze gastspreker veel eerder zal spelen met de kracht, als het ware, dan dat hierover kan praten. Het is voor een deskundige heel erg moeilijk om een ander uit te leggen wat hij bedoelt. Neem dat bekende ding van Einstein, maar iedereen weet wel ESMC². Maar als je de mensen vraagt wat het precies betekent, wordt het dan een beetje moeilijker. En wanneer je dan vraagt uit te leggen hoe het eigenlijk samenhangt, hoe je tot die formule komt, dan blijken zelfs de deskundigen voor een deel nog te stuiken. Ik ben bang dat het hier ook iets dergelijks is. Op zichzelf zal het wel eenvoudig zijn, een kosmische wet. Maar ik denk niet dat een Einstein aan een klein kind uit kan leggen wat EMC kwadraat betekent. Tenminste niet hoe je daartoe komt, om dit zo te stellen. En ik denk ook dat onze gastspreker niet in staat zal zijn om zijn EMC kwadraat, zijn formule van werkelijkheid, zonder meer maar om te zetten in de termen die je met het beperkte bewustzijn van lagere geest of mensen die stond nog kunt begrijpen. Maar wat hij in mij gewekt heeft aan denken, moet ergens samenhangen met de boodschap die hij zo dadelijk voor u gaat brengen. En dat is mijn inleiding, wel geheel van mijzelf. Maar ze is gelijktijdig mijn weergave van hetgeen hij in mij veroorzaakt, dus voor mij betekent. En in die zin kunt u misschien aan hetgeen ik hier alles gezegd heb, toch wel wat hebben. Ik had misschien verstandiger gedaan, wanneer ik was blijven steken in de magie, zonder meer. Het is altijd interessant. En iedereen hoopt dat hij er wijzer van kan worden. En in de praktijk kun je alleen wijs worden wanneer je weet wat de basis is van de magie. Maar dan heb je de magie zelf niet nodig. Ik heb geprobeerd om de associaties die voor mij daardoor ontstaan, en ook mijn eigen onderzoek, mijn eigen aftasten, gedurende een langere tijd zelfs, van juist deze gebieden weer te geven. Het is aan u om er een oordeel over te vallen. Maar wanneer u zegt, nee, voor mij komen de krachten van boven, moet u ze toch eens afvragen hoe het dan komt, dat die krachten niet werken volgens vaste regels die menselijk constateerbaar zijn. Wij volksgezegden maken het duidelijk. De duivel doet het op een grote hoop. Het volk zegt het nog iets anders. Oh. Dat in zichzelf houdt in dat er geen relatie is bijvoorbeeld tussen goed zijn en beloning. Het houdt in dat er geen werkelijke relatie bestaat tussen bijvoorbeeld een goddelijk recht en datgene wat de mensen rechtvaardig beschouwen. Het is heel goed mogelijk dat we, wanneer we alles uit gaan rekenen, menige deugd moeten zien als een ondeugd, omdat ze ons belet heeft onszelf te zijn, en gelijktijdig toe moeten geven dat sommige ondeugden de oorzaak zijn geweest dat de wereld verder is gegaan. Het is erg moeilijk om hier een conclusie te trekken. Maar wanneer je het doet, maak dan jezelf in ieder geval duidelijk. Alle wetten die namens God gegeven werden door mensen op aarde, en die dus een wetgevende persoonlijkheid veronderstellen, worden door die persoonlijkheid niet wezenlijk gehandhaafd. Wanneer er een schepper is als persoonlijkheid, er krachten zijn als persoonlijkheden, zoals engelen worden omschreven, zouden ze dan werkelijk zo over zich laten lopen? Ook wanneer dat betekent dat mensen die toch gelijkwaardig moeten zijn door God met andere mensen, daar het slachtoffer van worden. Denkt u eigenlijk dat er een God is die zegt, nou dat vergoed ik je dan wel in de hemel? Ik weet het niet. Het lijkt mij dat een dergelijke God niet consequent is. Wat kun je met een inconsequente God beginnen? Hetzelfde is met al die heren en die meesters. Je kunt niet wisselen hoe het een uit van de ene straal naar de andere. Ja, zegt allemaal mij. Wanneer je verder gaat, dan kom je in een andere straal terecht. Kennelijk hebben ze volgens hun eigen beleven allebei gelijk, maar hoe kan dat? Alleen wanneer hun definitie van straal niet de juiste is, maar wat is dan wel de juiste? Op het ogenblik dat we die straal willen definiëren als één persoonlijkheid, klopt het niet. Op het ogenblik dat waarnemen dat die straal een kracht is met een bepaalde kwaliteit, die geactiveerd wordt door hetgeen de mens zelf is en uitstraalt, klopt het wel. Want dan zal voor een ieder de uitwerking verschillend zijn. Maar als er één persoonlijkheid is, moet de uitwerking voor alle gelijkelijk zijn. Moet een wetmatigheid zijn, een regel. Wanneer dit niet het geval is, dan moet er iets te zeggen zijn voor mijn denken. Dan weet ik wel dat het erg logisch redeneren is. Misschien een beetje spitsvondig. Maar als je het onbekende alleen maar benadert, met een blind aanvaarden zonder meer, kun je het dan nooit herkennen. Ik meen dat wij allen, mensen en geesten, gedreven worden in een richting die het kennen inhoudt, het uiteindelijk kennen van onszelf en van de krachten waarmee we verbonden zijn. Dan kan ik niets wat daarmee zo kennelijk in strijd is, aanvaardbaar vinden. Daarom heb ik deze conclusies voor mezelf getrokken. Niet voor u, u trekt uw eigen conclusies. Maar ik roep u in deze inleiding in ieder geval een paar punten te hebben gegeven, waardoor u zich misschien op uw eigen wijze kunt gaan oriënteren. Oriënteren niet meer aan de hand van de grote krachten die u bepalen, maar u kunt oriënteren aan de hand van wat ben ik, wat verandert er in mij en wat verandert er dan in de kracht die naar me toe komt. Ik denk dat wanneer u dat doet, u tot verbluffende constateringen zult komen, zelfs aan de hand van uw eigen stoffelijk leven. En dat u dan mede tot de conclusie zult komen dat u door kleine veranderingen in uw eigen gedrag voor u zeer grote veranderingen in uw relaties met uw onbekende kracht in stand kunt brengen. Ik weet dat is nog alles wat ik als inleider te vertellen heb. U weet dat een inleider is iemand die nooit veel te vertellen heeft, daarom is die inleider. Inleider is degene die praat totdat de hoofdspreker haastig gearriveerd is om op het spreekgestoel plaats te nemen, waarna de inleider in vergetelheid om een stoel achter hem mag zitten om het applaus te leiden. Dat is vaak gelijktijdig met EI en lange ei, zoals u bekend zal zijn. Ik heb geprobeerd mijn inleidende taak zojuist mogelijk te volbrengen. Ik heb geprobeerd om tenminste iets aan inhoud aan mee te geven. Zo dadelijk krijgt u te maken met de gast zelf. Wanneer u vindt dat hij veel simpeler is dan ik ben, vergeet dan één ding niet. Hoe dichter je bij de waarheid komt, hoe eenvoudiger ze wordt. Maar hoe moeilijker het zal zijn om ze helemaal kenbaar uit te drukken. Vrienden, ik dank u voor de mij verleende aandacht en de welwillende gedachten mij zo hier en daar toegezonden. Ik zou u willen verzoeken om 15, maximaal 20 minuten de zitting te vervolgen, wanneer de gastspreker aanwezig zal zijn. Thans geef ik het medium vrij. Goedenavond.